gaan naar het Bijbelboek Zacharia. Zacharia hoofdstuk 9. Aan het einde van het Oude Testament. En ik begin maar te lezen in vers 1. Daar staat: de last van het woord des Heren over het land Gadrach en Damascus. Deszelfs rust, want de Heere heeft een oog over de mens gelijk over al de stammen Israëls. En ook zal hij Hamat en hetzelfde bepalen, Tyrus en Sidon, hoewel zij zeer wijs is. En Tyrus zich sterkte gebouwd heeft en zilver verzameld heeft als stof en fijn goud en als slijk der straten, ziet de Heere zal haar uit het bezit stoten. En hij zal haar vesting in de zee verslaan. En hij zal met vuur verteerd, en zij zal met vuur verteerd worden. Ascalon zal het zien en zal vrezen, desgelijks Gaza, en zal grote smart hebben, mits Gades Ekron, terwijl hetgeen waar zij op zagen hen heeft te schande gemaakt. En de koning van Gaza zal vergaan, en Ascalon zal niet bewoond worden. En de bastaard zal te Asdod wonen, en ik zal de hoogmoed der Filistijnen uitroeien. En ik zal zijn bloed uit zijn mond wegdoen en zijn vervoerselen van tussen zijn tanden. Alzo zal hij ook onze God overblijven. Ja, hij zal zijn als een vorst in Juda en Ekron als de Jebuziet. En ik zal mij rondom mijn huis legeren vanwege het heerleger, vanwege de doorgaande en vanwege de wederkerende, opdat de drijver niet meer door hen doorgaat, want nu heb ik het met mijn ogen aangezien. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juicht, gij dochter Jeruzalem, ziet uw koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel en op een veulen, een jong der ezelinnen. En ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem, en ook zal de strijdboog uitgeroeid worden, en hij zal de heidenen vrede spreken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. U ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil, daar geen water in is, uitgelaten. Keert gij lieder weder tot de sterkte, gij gebondenen, die daar hoopt, en ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. Als ik mij Juda zal gespannen en ik Efraïm de boog zal gevuld hebben en ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland, en u gesteld zal hebben als het zwaard van een held. En de Heere zal over hen lieden verschijnen en zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem. En de Heere zal met de bazuin blazen en hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden. De Heere der Heerscharen zal hen beschutten, en zij zullen eten, nadat zij de slingerstenen zullen ten onder gebracht hebben. Zij zullen ook drinken en een gedruis maken als de wijn, en zij zullen vervuld worden, gelijk het bekken, gelijk de hoeken des altaars. En de Heere hun God zal ze te dien dagen behouden, als zijnde de kudde zijns volks, want gekroonde stenen zullen in zijn land als een banier opgericht worden. Want hoe groot zal zijn goed wezen en hoe groot zal zijn schoonheid wezen. Het koren zal de jongelingen en de most zal de jonkvrouwen sprekende maken. Ja, tot zover. Ik wilde toch graag positief eindigen. Vandaar dat ik tot vers 17 gelezen heb. Ik denk als je niet gewend bent aan het profetisch woord en met name het Bijbelboek Zacharia, denk ik dan, met al die visioenen, dan is het denk ik wat lastig op de zondagochtend, helemaal in een uurtje. Maar ik ga mijn best doen om het zo goed mogelijk uit te leggen, zodat in ieder geval de lijn duidelijk is die hier naar voren wordt gebracht. Ik moet er wel bij zeggen, voor degene die meerdere vertalingen bij zich hebben of gewend zijn om te lezen, dit is nou typisch zo'n hoofdstuk wat je eigenlijk eventjes in het Engels moet lezen. Ik vind dat persoonlijk een stuk duidelijker. Dus dat is een tip mijnerzijds. Maar we bevinden ons hier in het Bijbelboek Zacharia, in de tijd na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, de tijd van de tempelbouw, ook de tijd waarin de profeet Haggai sprak, optrad. Maar dit is Zacharia en zijn naam betekent zoveel als de Heere herinnert. Of de Heere zal in herinnering brengen. En dat is precies waar dit Bijbelboek over gaat. Want we vinden deze Zacharia als profeet hier, maar hij was ook een priester. Trouwens die andere Zacharias ook. Maar dat is voor een andere keer. Maar waar het om gaat is dat de belofte Gods die gegeven waren aan dat volk Israël. En in de praktijk overgehouden door het Joodse volk. Wat uiteindelijk ook in de Babylonische ballingschap terecht kwam. Die belofte Gods die zijn niet verdwenen. Maar de Heer zal ze alsnog volbrengen. Hij is trouw aan zijn woord. Hij is trouw aan zijn plannen. Hij is trouw aan zijn belofte. En hij brengt ze in herinnering. Hij brengt in gedachten wat hij heeft beloofd. Nou, en dat is wat Zacharias in zijn boek, in zijn profetie eigenlijk naar voren brengt. Hij brengt in gedachtenis. Namelijk dat er een nieuw verbond zal aanbreken. Dat hier weliswaar de tempel gebouwd wordt, maar dat het gaat om de ware tempel die gebouwd wordt. Hij wijst op die dingen. Het is een heel uitgebreid Bijbelboek, maar die tempel die daar gebouwd wordt, dat is natuurlijk niet de uiteindelijke tempel. En Zacharia wijst erop. En als je dit Bijbelboek leest en afstand neemt, dan begint het in het eerste gedeelte met 8 visioenen. Ik weet niet of dat bekend is, maar dat zijn van die merkwaardige geschiedenissen waarvan je denkt van, net als met Ezechiël, waar gaat het over? Een man op een rood paard en een kandelaar met van die olielampjes. Hè? Of een vliegende boekrol. Of een vrouw in een eva, dat is een grote maat. Ja, wat moet je ermee? Nou, dat is Zacharia. En we zouden die profetieën stuk voor stuk kunnen bespreken. Maar dan zou blijken dat het veelal over dezelfde zaken gaat. Het gaat over wat de Heer heeft beloofd en wat hij zal volbrengen. Maar dat zou hij in het verborgen doen. En vervolgens hebben we het tweede gedeelte van dit Bijbelboek. En dan zijn er een aantal oordelen die uitgesproken worden. En daar herkennen we een hele sterke toekomstige component in. Bijvoorbeeld in Zacharia 10, dan gaat het over de toekomst van Israël. En er staat bij mij boven, God zal Israël verlossen. Nou, daar wachten we nog steeds op inderdaad, zoals in de inleiding al gezegd werd. En in Zacharia hoofdstuk 11, dan gaat het over een, met een plechtig woord, een nietige herder. Een herder die zal optreden, maar die waardeloos is en die wordt geoordeeld. Nou, ook daar wachten we nog op. Vervolgens een bekend hoofdstuk, Zacharia 12, daar vinden we degene die zich voorstelt. En dan blijkt dat hij degene is die zij doorstoken hebben. He, zij zullen over hem rouwklagen. Ik denk dat die versen wel bekend zijn. En Zacharia hoofdstuk 13, dat gaat ook weer over herders. Herders spelen een belangrijke rol hier. Maar dan over de geslagen herder. En Zacharia 14 is natuurlijk ook zeer bekend. Waarin vermeld wordt dat de Heer zal zijn voeten, dat hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Wat velen daar vergeten te lezen is dat Jeruzalem daarbij vertreden wordt, hè? De Heer zal verschijnen, maar het zal tot redding zijn voor het overblijfsel daar. Want als Israël in de toekomst tot geloof komt en verzameld wordt, zal Israël vanuit het buitenland verzameld worden. En samen met de Heer in het land gebracht worden. Voor zover men nu in het land is, zullen er straks profeten opstaan die zeggen, je kunt er maar beter uitgaan. Want alles zal verwoest worden. Nou, dat wordt in Zacharia 14 naar voren gebracht. Maar de Heer zal inderdaad verschijnen en hij zal daarna orde op zaken stellen. Dus een sterke toekomstige component. Maar als ik dat zo zeg, moet ik er gelijk bij vermelden dat profetie in het algemeen niet zo sterk onderhevig zijn aan de tijd. Wij denken van we lezen een profetie en dan vragen we ons af voor wanneer wordt dit vervuld? Over welke tijd gaat het? Maar profetieën in het algemeen, en dat gaat over het hele profetisch woord, eigenlijk staat boven de tijd. Want onze God, onze Heer, staat boven de tijd. En hij gebruikt de tijd om zijn woord te vervullen. En wij zijn afhankelijk van de tijd. We komen op en we gaan onder. Hè. We gaan een aantal jaar mee. En in onze levensdagen wordt het een en ander misschien tot stand gebracht. Maar wij blijven onderworpen aan die tijd. Maar zo is het niet met het woord van God. Dat komt van boven. Nou, en met profetieën is het altijd zo dat ze op meerdere niveaus vervuld worden. We bekend voorbeeld vind ik altijd de profetie uit Joël, waarin, als je Joël 2 leest, gesproken wordt duidelijk over een uiteindelijke vervulling in de toekomst. De dag des Heren, die wordt daar aangekondigd. En dat is niet de zondag, als je naar meerdere vervullingen zoekt. Maar dat gaat over die duistere dag, waarin de zon niet zal schijnen, de maan niet zal schijnen enzovoorts. Een duistere dag waarin oordeel zal aanbreken. Maar als je dan naar het Bijbelboek Handelingen gaat, in het Nieuwe Testament, dan wordt Joël 2 aangehaald. En dan blijkt dat Joël 2 in die dagen vervuld wordt. En dan niet zozeer de dag des Heren, maar dat de geest des Heren uitgestort zal worden over alle vlees. En de jongelingen zullen dromen enzovoorts. En zij zullen gezichten zien. Maar dat is Joël 2 ook. En zo zie je dat die profetie over de tijd gezet wordt. En de vraag is dan, als je het over tijd hebt, van, nou, wanneer is de volledige vervulling? Wanneer is het woord volledig vervuld? Nou, en dat zal op een moment in de toekomst zijn dat alles wat de Heer beloofd heeft vervuld zal zijn. En Zacharia, die brengt die zaken in herinnering. Blijf daarbij. Zorg dat je gedachten daarop gericht zijn. En dwaal niet af. Raak dus ook niet verschrikt of verstoord als er bepaalde zaken gebeuren, want het is inderdaad zo dat de Heer zijn woord uitwerkt. En het is ook de apostel Petrus die later in een van zijn brieven zegt van, wij hebben het profetisch woord. En dat is zeer vast. Dat wordt nog wel eens door gelovigen vergeten, hè? Dat mensen om zich heen kijken, inderdaad zo een situatie zoals we vandaag in de wereld hebben, en dan van, waar moet dit heen en komt dit ooit nog goed? Maar we hebben het profetisch woord en dat is zeer vast. Maar er staat wel gelijk achteraan, 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 19 en 20, dat het niet van een eigenmachtige uitlegging is. Het is niet de bedoeling om zo'n profetie uit de Bijbel te halen, ergens neer te zetten en daar vervolgens een verhaal bij te verzinnen. We zouden schrift met schrift vergelijken en dan blijkt dat er één consistent verhaal ontstaat. Nou, en zo is het ook hier met Zacharia 9 wat we hebben gelezen. Ik denk dat het meest in het oog springende vers wel is dat de Heer zal komen als een koning rijdende op een ezel. Toch? Dat is het vers wat we wel herkennen, hoop ik. Maar het begint in de eerste 8 versen, Zacharia hoofdstuk 9, met een aankondiging van een oordeel over de vijandige volken. En vers 1, ja, dat is nou echt zo'n vers wat je eigenlijk even in de King James Version of een andere vertaling moet lezen. Want er staat dat de last van het woord des Heer over het land Gadrach en Damascus deszelfs rust. Dus ja, dat is blijkbaar een locatie in Syrië. Hè? Gadrach en Damascus. Gadrach is wat onzeker, maar Damascus is duidelijk. En zij verkeren in rust. En dan staat er, want de Heer heeft een oog over de mens gelijk over al de stammen Israëls. Maar er staat in het Engels gewoon duidelijk, er zal een tijd aanbreken dat ook hun oog, net als het oog van Israël, gericht zal zijn op de Heer. Er komt een tijd dat ze zich zullen bekeren. Er komt een tijd dat zij ook rekening zullen moeten gaan houden met de Heer, want dat doen ze tot op heden niet. Ze dienen hun afgoden. Ze dienen hun eigen God. Maar er komt een tijd dat hun oog ook op de Heer gericht zal zijn. Nou, en zo geldt dat dus ook voor andere steden die hier genoemd worden. Tyrus en Sidon, dat is in het huidige Libanon. En dan worden er een aantal steden van de Filistijnen genoemd. Waaronder inderdaad Gaza. En om een lang verhaal kort te maken, het uiteindelijke plaatje is dat zij verslagen zullen worden. De steden van de Filistijnen zullen onbewoond zijn. En de koning zal komen om orde op zaken te stellen. En ik denk dat wij daar inderdaad de voortekenen van zien nu. Dat zijn zaken waar we niet van verschrikt zouden moeten worden. En natuurlijk, er is altijd iemand die zegt, ja, maar je kunt dat niet genetisch meer aan elkaar koppelen. Die lui uit het verleden hebben niks te maken met die lui die we nu hebben. Maar daar gaat het nooit om. Zij identificeren zich met die plaatsen. Zij identificeren zich met die afgoden. Zij identificeren zich als vijand van Israël. En daarmee zijn de Palestijnen gewoon de Filistijnen. Die naam is overigens gewoon hetzelfde, hoor. En het maakt dus niet uit of zij individueel genetisch een bepaalde afstamming nog hebben. Het gaat erom waarmee ze zich identificeren. Nou, en dat vinden we hier gewoon terug. Nou, de eerste 8 versen dus oordeel over vijanden. En dan krijgen we in vers 9, dat bekende vers, Verheugt u zeer, gij dochter Sions. En let erop, Sion, dat duidt op een bekeerd Israël. Dat is in het algemeen zo. Sion. En ze zouden juichen, dochter Jeruzalem, gij dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm of nederig, en rijdende op een ezel. En op een veulen, een jong der ezelinnen. Ja, dat is een ankerpunt, zoals dat heet. Dat is een punt in de profetie, waardoor je de profetie kunt plaatsen, kunt kalibreren. Want we gaan zo naar Matteüs 21, voor degenen die het alvast op willen zoeken. Maar daardoor kun je het een plek geven en weet je dus wat ervoor gebeurt en weet je wat erna gebeurt. Zo werkt dat nou eenmaal. Dus een ankerpunt. En vervolgens krijgen we dan de rest van het hoofdstuk. En dan gaat het vanaf vers 10 tot en met 13 over de eenheid die tot stand zal komen in Israël. Ik zal de wagens, vers 10, uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. De strijdwagens. Er zal geen strijd meer zijn tussen Efraïm en Juda. Zoals dat in het verleden altijd zo was. Die twee die konden elkaar niet zien of luchten. Maar die strijd zal voorbij zijn. Zij zullen één worden. Denk aan Ezechiël, hoofdstuk 37. Die twee stokken, die eigenlijk houten, die samengebracht worden. Nou, dat is precies hetzelfde. Zij zullen één worden. En samen, de een is de boog, de ander de pijl. En later staat er, de Heer zal schieten. Hij zal zijn volk tot één brengen, tot één maken. En vervolgens wordt het koninkrijk, want de koning komt. En dat koninkrijk, dat wordt langzaam uitgebouwd. En zo zal de overwinning tot stand komen. En dan worden een aantal vijanden nog genoemd. Griekenland, voor zover u het nog niet wist. Maar het laatste rijk van Babel, dat is een karakteristiek Grieks rijk. Ik ga daar niet meer naartoe, want ik heb er toch geen tijd voor. Voor wie het op wil schrijven, Openbaring hoofdstuk 17, daar vind je dat. Dat er één uit de zeven koningen zal opstaan. En dan vraag je, welke is dat dan? En samen met Openbaring 13 leren we dat het een pardel gelijk is, oftewel een luipaard. En vanuit Daniel weten we dat dat het Griekse rijk is. En het karakteristieke daaraan is dat het heel snel opkomt en heel snel gaat. Het is Babel hoor, daar gaat het niet om, maar het komt snel op. Het was gewond en het was er niet en ineens is het er weer. Supersnel. Zoals het in het verleden met Alexander de Grote ook heel snel ging. Nou, dat is wat er verwacht wordt. En zij worden hier gewoon genoemd, maar zij zullen verslagen worden. Nou, en dan zijn we inderdaad op de plaats die al door de broeder in de inleiding genoemd werd. Maar het ankerpunt is vers 9. En daarvoor wil ik, om dat verder uit te leggen, met jullie naar Matteüs hoofdstuk 21. Want dit komt voor in het Nieuwe Testament. En dan moet je dus altijd afvragen van, ja, waar gaat het om? Er is een belangrijke school binnen de theologie, die noemt zichzelf de preteristische school. En die zeggen dat al die profetieën of een groot deel daarvan al vervuld zijn. Israël is al verzameld. De oordelen hebben al plaatsgevonden bij de val van Jeruzalem in het jaar 70 enzovoort. Voor de rest zijn het allerlei politieke spanningen die in een cryptische taal vervolgens door Johannes opgeschreven zijn. En soms zit er een kern van waarheid in, want profetie staat boven de tijd. Dus het kan wel degelijk zo zijn dat bepaalde zaken vervuld worden. Maar of het de uiteindelijke vervulling is, dat is maar de vraag. En dat geldt hier ook in Matteüs hoofdstuk 21. Laten we even lezen. Daar staat in Matteüs 21 de intocht in Jeruzalem. En als zij nu, de discipelen en de Heer, nu Jeruzalem genaakte, naderde en gekomen waren te Betfage aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen zeggende tot hen, gaat heen in het vlek, een plaatsje, dat tegen u over ligt en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar, ontbind ze en breng ze tot mij. De Heer bestelt een ezel. En ze moeten losgemaakt worden en tot hem gebracht worden. En indien u iemand iets zegt, Zo zult gij zeggen dat de Heere deze van noden heeft. En hij zal ze terstond zenden. Oftewel, breng in gedachtenis, Zacharia, dat er wat nodig is. Nou, en dit alles nu is geschied, opdat vervuld worden hetgeen gesproken is door de profeet zeggende. En dan krijgen we Zacharia 9, vers 9. Zegt de dochter Sion, zie uw koning komt tot u zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong, ene juk dragende ezelin. En dan denk je, als rechtschapen lezer, nou, dat is de vervulling van Zacharia 9 dus. En toch is dat dubieus. Want dan vraag je af, wanneer werd dan die vijand verslagen? Werd Israël daar op dat moment één gemaakt? Het was toch juist, wij willen niet dat deze koning over ons zei. Toch? Zie uw koning komt. Nou, de geschiedenis laat dat natuurlijk ook zien. Er werd geroepen vervolgens door de discipelen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar zij waren in een sterke minderheid. Dat was niet Jeruzalem. En zo werd de intocht in Jeruzalem eigenlijk een aftocht. En het probleem met het Bijbelboek Matthäus is dat we vele van dit soort dubieuze profetieën vinden. Wat dacht je bijvoorbeeld van Matthäus hoofdstuk 1 vers 21? Nou, de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. Het loopt toch langzaam tegen kerst. En daar staat dan... wees niet bevreesd om Maria tot u te nemen, want zij zal een zoon baren, vers 21, en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is, door de profeet zeggende, ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel. Hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Ja, en dan vraag je af van ja, het wordt er wel een beetje ingelegd, toch? Want er staat Emmanuel en niet Jezus. Nou, en natuurlijk, zij was maagd en de Heer werd geboren. Maar je moet daar bij Matthäus op bedacht zijn dat er vaak maar een gedeeltelijke vervulling plaatsvindt. Ik lees even door, want de volgende die we tegenkomen is Matthäus hoofdstuk 2 vers 14. Want, nou ja, de Heer was pas geboren en ze zaten achter hem aan. En ze moeten vluchten naar Egypte. En dan staat er in vers 14 van hoofdstuk 2, hij dan opgestaan zijnde, nam het kinderke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, Hosea, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus de Heer Jezus moest helemaal naar Egypte, zodat vervuld zou kunnen worden dat Hosea heeft geschreven, ergens in Hosea hoofdstuk, wat staat er, 11 vers 1, want uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Nou, en nu hebben we al twee profetieën aangehaald uit het Oude Testament, waarbij als je daar naartoe gaat en leest, tot de conclusie moet komen dat het niet in de eerste plaats zozeer gaat over de Heer Jezus als persoon, maar over heel Israël. En daar zit hem vaak de clou. Het wordt op meerdere niveaus vervuld. Wat dacht je van Matthäus 2 vers 23? De Heer die vertrok... Hij ging naar Galilea en daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zou geheten worden. En dan wordt het nog sterker, want waar staat dat dan? Ja, er staat wat onder, dat snap ik. Ze moeten er wat onder zetten, maar dat blijft dubieus. Nou ja... Ik kan nog wel meer voorbeelden noemen, maar later wordt er gezegd dat hij zou kopen, dat hij het licht is. Een licht der heidenen. En dan wordt de profeet Jesaja aangehaald. Maar Paulus doet precies hetzelfde later. Zowel in Handelingen als in de Romeinenbrief. Het wordt vervuld op meerdere niveaus. Nou, en dat is eigenlijk ook zo hier in Matthäus 21. Ja, Zacharia 9 wordt aangehaald. Ik ga even terug naar Matthäus 21. Maar we zouden leren dat het woord zowel in onze dagen vervuld wordt als in de toekomende dagen. En dat is iets wat je moet leren. Dat moet je één keer zien. Dat de verborgenheid dubbel telt. Want de Heer kwam ten enenmale, maar ze hebben hem niet als koning aanvaard. Maar hij zal ten andere malen komen en dan zullen ze hem aanvaarden. En dan vinden we de volledige vervulling van die profetieën. Nou, dat is hier ook zo. Ze moeten in ieder geval naar een plaatsje gaan om een ezel te vinden. Nou ja, en een veulen. En als we, dit is een geschiedenis die in alle evangelieën voorkomt, hè? Als je Lucas 19 vers 30 leest, of Marcus 11, dan staat er dat dat veulen, dat daar nooit een mens op heeft gezeten. En dat zijn van die zaken dat je denkt, ja, waarom staat het in de Bijbel? Maar dat is belangrijk dus om te begrijpen wat hier eigenlijk gezegd wordt. Want het gaat in de eerste plaats dus niet om de geschiedenis van deze personen, alhoewel dat dus noodzakelijk was. Maar via deze geschiedenis wordt ook een groter plaatje neergezet. En blijkt dat het over heel onze dagen gaat. Waarin wij leven, waarin men in het verleden leefde sinds de opstanding van Christus. Ze moeten een ezel vinden met een veulen waarop nog geen mens heeft gezeten. En vervolgens hebben ze dat dan voor elkaar. En dan in vers 7 of vers 6... ze hebben dat gedaan zoals bevolen was. En ze brachten vervolgens vers 7 de ezelin en het veulen en legden hun kleder op dezelfde. En ook dat moet je leren. Op het moment dat zij hun klederen op de ezel leggen, zijn zij de ezel. En niet gelijk gaan lachen, maar dat moet je leren. Op het moment dat ik de pet van Joram opzet en de schoenen van Joram aantrek, dan ben ik Joram. Ja. Nee, maar we kennen dat uit beroepen nog. De politiepet. Ja, maar vandaag heb ik een andere pet op. Je identificeert je daarmee. Het heeft te maken met een functie. Als ik een doktersjas aantrek, word ik aangezien voor een arts. Ook al ben ik geen arts. Nee. Je bent wat je draagt. Daar herken je iemand aan. Ja, en een koningsmantel wordt gebruikt om een koning te identificeren. Niet iedereen mag zijn mantel dragen. En de priesterkleding is om de priester te kunnen identificeren. Niet iedereen mag priesterkleding dragen. Nou, en de klederen van deze discipelen worden op de ezel gelegd. Maar daarmee wordt de ezel dus de discipelen. En daar wordt vervolgens de Heer op geplaatst. En ik hoop dat dat plaatje een beetje duidelijk wordt. Want vervolgens vinden we dan dat rijdend op die ezel ze Jeruzalem tegemoet gaan. Ik lees maar even door, vers 8. En de meeste scharen spreiden hun klederen op de weg. Dat is ook weer zo'n plaatje, want daarmee zijn ze vervolgens de weg. Handelingen 9. In de eerste plaats Christus, hè? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. We zouden die weg bewandelen. Maar degenen die zich identificeren met Christus worden in Handelingen 9 die van de weg genoemd. Nou, zij leggen hun klederen vervolgens op de weg en anderen hieuwen de takken van de boom en spreiden ze op de weg. En de scharen die voorgingen en die volgden riepen zeggende: Hosanna, de zonen Davids. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En hier stop ik even, want in Lucas 19 vinden we een andere visie op dit verhaal. Want daar wordt dezelfde geschiedenis beschreven. Omwille van de tijd gaan we er niet heen. Maar de Heer die kwam tot de stad en hij overzag de stad en hij weende. Dat is dat kortste vers, hè? Hij weende. En hij zei vervolgens: Och, of gij ook bekendet. Hetgeen tot uw vrede dient, inderdaad. Ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Ze hadden de tijd, de datum moeten herkennen. Ze hadden de profetieën moeten geloven. En dan zouden ze inderdaad de koning herkennen. Maar dit kleine groepje mensen wat hun klederen op de ezel legde en hun kleding op de weg legde, dat was maar een hele kleine minderheid. Maar die grote stad, die was ontzet, die was beroerd, die was bezig met eigen zaken. En ze herkenden de koning helemaal niet. En voor zover ze hem herkenden, zeiden ze weg met hem. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. En dus zegt de Heer, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Het koninkrijk zal komen, het koninkrijk zal aanbreken en ik zal koning zijn. Maar tot Pilatus zei hij, mijn koninkrijk is niet van hier. Het zal niet op aarde zijn tot op deze dag, maar het zal verborgen zijn. En pas in de toekomst zal het geopenbaard worden. En daarmee is Matteüs 21 over dat, ja, waarin Zacharia 9 werd aangehaald, eigenlijk maar een gedeeltelijke vervulling. En moet je het dus in het profetisch perspectief zien. Hij kwam inderdaad letterlijk op een ezel. Maar hij ging ook weer weg. Het was eigenlijk geen intocht, maar een aftocht. Het werd onderbroken. En ja, dat moet ik even lezen. Johannes 12, vers 15 en 16. Want daar vinden we het ook. Heel sumier. In vers 14, hè, hij vond een jonge ezel en hij zat erop, gelijk geschreven is. Vrees niet, gij dochter Sions, zie uw koning komt zittende op het veulen der ezelin. En wat staat er dan in vers 16? Johannes geeft altijd een ander licht op de zaak. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet. Ze hadden dus helemaal niet door wat er aan de hand was. Nou, als dit de vervulling, de uiteindelijke vervulling van Zacharia 9 was, dan hadden ze dat wel doorgehad hoor. Maar er staat, dit verstonden zij in het eerst niet, maar als Jezus verheerlijkt was, dat is na zijn opstanding, toen werden zij indachtig, Zacharia, dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. En daarmee wordt er eigenlijk gewoon gezegd, het was een teken. En het is nog wachten op de uiteindelijke vervulling van dit teken. In de opstanding werden ze indachtig. En het grotere volk, het volk Israël, in de eerste plaats het Joodse volk, zal straks indachtig worden dat het over hen gaat. En dan zullen zij tot geloof komen en gezegend zij de koning roepen. En het mooie is dat we, als we dan kijken naar die kleding van die discipelen, dan komt hij, rijdend op een ezel, Zacharia hoofdstuk 9. Maar wat staat er in Colossenzen hoofdstuk 3? Ik haal het alleen maar even aan nu om het plaatje rond te maken voor als je dit nog nooit hebt gelezen. Maar dit zijn hele bekende versen waarin staat dat we de dingen zouden zoeken die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Want vers 3, gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Nou, over de consequenties hebben we het een andere keer. Maar in vers 4 staat dan, wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, want daar wachten we nog steeds op. Want hij zal komen als een koning, rijdend op een ezel. En Christus is ons leven, staat er. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En nu weet je wie die ezel is. Dat is de gemeente. Dat is de gemeente. Als Christus straks zal komen, rijdend op een ezel, dan komt hij met de gemeente. Degene die hun klederen onder hem legde en zich identificeerde met hem. Nou ja, een ezel, wat is dat eigenlijk? Een ezel in de Bijbel is altijd een beeld van het gelovig overblijfsel. Het waren er maar een paar, toch, die zeiden Hosanna? Nou, dat is het gelovig overblijfsel. Dat was niet iedereen. En het zal nooit zo zijn dat iedereen tot geloof komt. Dat is nou eenmaal het, ja, dat is de consequentie van vrijheid. We zijn geen marionetten, we zijn geen robots. Je mag een keuze maken. Ik zeg altijd, ik hou het altijd kinderlijk eenvoudig wat dat betreft. Ik denk altijd aan de ark. De ark van Noach. Moeilijker is het niet, moeilijker zal het nooit worden. Je moet zelf naar binnen gaan. Maar er komt een moment dat de deur dicht gaat van de ark. En de vraag is dan, zit je in de ark of niet? Maar de Heer heeft lang van tevoren aangekondigd dat het zou gaan regenen. Nou, zo is het ook in het echt. Nou ja, dat was echt, maar uiteindelijk. Ja, wij waren niet bij de ark, hè? Nee. Hij zal komen. Maar wat is een ezel? Dat is een beeld van een gelovig overblijfsel. Van Israël dus, maar dan een gelovig Israël. Ja, want wat is Israël? Nou, dat is zijn volk, zeggen we dan toch? Dat is zijn volk. Maar dat betekent per definitie dat zijn volk bestaat uit gelovigen. En anders is het zijn volk niet. Dan is het lo-ami. Nou, de ezel die geeft daar uitdrukking aan. En in het Hebreeuws is dat het, een ezel, als je die opzoekt, dan is dat een bepaald woord, hè? Gamor of gemor is de ezel, maar dat is van het werkwoord gamar. En als je dan kijkt naar wat dat woord betekent, dan betekent dat zoveel als iets ophopen, verzamelen, op één plaats samenbrengen. Dat is wat het is. Op één plaats. En om dat toch even te laten zien. Ik heb een kleine opklimmende reeks. En die heb ik zo makkelijk mogelijk gemaakt. De eerste keer is Genesis hoofdstuk 11 vers 3. Je mag het ook gewoon opschrijven als je geen zin hebt om te bladeren. Want het gaat slechts om de betekenis van dat woord. Maar op het moment dat je die schriftplaatsen naast elkaar ziet, dan begrijp je wat zo'n woord eigenlijk betekent. Waar een ezel uitdrukking aan geeft. Want ja, de Heer gebruikt dus dieren om uitdrukking te geven aan hogere geestelijke waarheid. Nou, in Genesis 11 vers 3, daar staat, het gaat dus niet om de context nu, daar staat, en zij zeiden een ieder tot zijn naaste, dat heeft met de torenbouw te maken, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden, dan kunnen we een toren bouwen. En de tichel was hun voor steen en het lijm was hun voor leem. Nou, dat woordje lijm en leem, dat is hetzelfde in het Hebreeuws, dat is gamar. En daar maak je dus een eenheid. Want dat wilden ze toch in Babel? Ene lijf van spraak, ene lijf van gedachten. Laat ons opklimmen naar de hemel. Laat ons een toren maken. Het resultaat was juist verdeeldheid. Nou, de volgende, Exodus 2 vers 3. Mozes, die verborgen moest worden. Doch als ze hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde, gamar, het met lijm. Gamar. En met pek. En ze legden het knechtje daarin en legden het in de biezen aan de oever van de rivier. Nou, en zo werd Mozes gered. Hij werd bewaard. Hij werd op één plaats samengelegd. Om er later weer uitgehaald te worden. Volgende. Exodus 8 vers 14. Nou ja, de kikvorsen. Vers 13. De Heere deed naar het woord van Mozes en de vorsen stierven. Dat is een van die plagen, hè? De vorsen stierven uit de huizen, uit de voorzalen en uit de velden. En zij vergaderden ze samen bij hopen. Ga maar. Hou je één grote kik erover. En die werd verwijderd. Ja, want als je wilt opruimen, moet je het eerst verzamelen. Anders ben je niet zo efficiënt bezig, hè? Nee. Nou, ik hoop dat dat dus duidelijk is. En dan later Job 16, vers 16. Job, Psalm, Spreuken. Daar staat, mijn aangezicht is gans bemodderd. Gamar. Bemodderd van wenen, ja, dat betekent gewoon dat het er niet uitziet. Het is één grote rode vlek. En over mijn oogleden is des doods schaduw. Dus het woordje bemodderd. Dan blader ik door, Psalm 46, vers 4. Laat haar wateren bruisen. Laat ze beroerd worden. En dat beroerd worden, dat is weer gamar. Maar wat gebeurt er als je beroert? Dan wordt alles één brei. Dat is ook weer dat één maken. Dat is gewoon, dat is turbulentie, dat is mengen. Je hebt twee vloeistoffen, je roert er doorheen en je hebt er één. Nou, laat de bergen daveren door derzelfde verheffing, Sela. Nou, nog eentje dan. Oh, moet ik terugbladeren, sorry. Deuteronomium 32, vers 14. Dan zeg ik er maar bij. In Hosea komt het voor als het woordje gomer. Gamar, gomer. Gewoon de maat. Als je koren samen neemt, je verzamelt het, dan heb je een gomer. Ja? Nou, 32, vers 14 van Deuteronomium. Dan wordt er gesproken over het land en de zorg van de Heer. Wat hij ze allemaal gaf. Onder andere, vers 14, boter van koeien. Melk van kleinvee met het vet der lammeren en de rammen die in Bazan weiden. En der bokken en met het vette der nieren van tarwe. En het druivenbloed, reine wijn hebt gij gedronken. En dat druivenbloed, dat is ook gamar. Ja. Want je hebt vele druiven, je brengt ze op één plek bijeen, je stampt erop en je hebt druivenbloed. Nou, als je dan nog even wacht, heb je wijn. Zoiets. Maar het gaat erom dat je van veel één ding maakt. En vooral aanstampen. Nou, en dat is wat het is. Het is eenwording. Alleen komend vanuit het Nieuwe Testament is het wel eenwording onder Christus. Uit alle volken, uit alle naties, uit allerlei achtergronden. Maar één ding, en ook wij hier in dit zaaltje, als een klein groepje zo op zondagochtend in Beekbergen. Voor mij ver weg. Voor sommige anderen ook. Maar één in Christus. Dat is wat het is. Verzameld, op één plaats samengebracht. En ik hoop dat dat mag zijn voor de troon der genade. Nou moet ik er wel bij zeggen, er is nog een ander woord wat gebruikt wordt. En dat is vaak voor ezelin. En dan is dat het woordje atoon. Niet atoom, maar atoon met een N. En dat betekent zoveel als kracht. Denk aan de opstandingskracht. En een ezelin wordt vaak ook gebruikt in mooie verhalen. Bijvoorbeeld de ezelin van Biliam. En die begon toch zomaar te spreken. Toch? Krachtige woorden. Of de ezelinnen van Saul. Die kwijt waren. Want Saul als uitbeelding van de wet. Degene die zou eisen. Want dat betekent zijn naam. Die wilde regeren met de wet in de hand. En hij moest het afleggen tegen David. Ja, hij was de ezels kwijt. Want de ezels die, ja, die wilden, Israël wilde wel een koning, maar het gelovig overblijfsel wilde niet onder de wet leven. Dus op het moment dat Saul ten tonele verschijnt, is hij gelijk de ezels kwijt. Want dan zegt het gelovig overblijfsel uit Israël, dan gaan wij weg. En dat is wat later dus in de geschiedenis van Israël is gebeurd. Op het moment dat ze zeiden, laten we de wet nog harder maken, we doen er nog wat belasting bij. Vooral op spaargeld. Toen zeiden ze, dan gaan we weg. We zonden ons af. En vervolgens hebben we te maken met een splitsing van het Rijk. Dan ben ik in het Bijbelboek 1 Koningen. Nou, dat is ook gebeurd. En het is dus wachten op de eenwording weer. De ezel dus. Altijd een beeld van het gelovige overblijfsel. Het spreekt namelijk over het woord. Het zoekt vrijheid. En als je kijkt naar een ezel zelf, dan... Ja, goed, ik ben geen bioloog, laat ik dat erbij zeggen. Maar je kunt toch kijken van wat is kenmerkend aan een ezel? Dat staat zelfs in boekjes. En dan is een van de belangrijkste kenmerken van een ezel dat hij een stevige, plompe kop heeft met lange oren. Opvallende oren. Anders dan bij een paard, ja, zo ja. Die oren. Gehoorig dus. En dat is... Gehoor geven aan het woord. Dat is waar die ezel een uitdrukking aan geeft. Er zijn zoveel dieren die bepaalde dingen betekenen. Maar een ezel is een gelovige juist. En het geluid wat hij voortbrengt, dat kun je van ver horen. Wat? Ja. Ja. Ja, het balken. En natuurlijk, ja, weet je, daar kun je nooit iets mee bewijzen. Maar er zijn er inderdaad die zeggen... Dat wat hij voortbrengt, Ia, dat de verkorte naam, het bigrammaton is, van Jehovah. De korte naam, ja. Ia, Ik weet niet of jullie het Hallel kennen. Niet hallo. Maar halleluja. He? Geprezen, geloofd, zij de Heer. En dan heb je de verkorte naam van Jehovah. Nou ja. Er wordt wel eens gezegd dat een ezel koppig is. Gij zijt met een koppige ezel. Ja, dat is negatief. Maar eigenlijk is een ezel zeer positief, want hij heeft voorzicht. Hij is voorzichtig. Hij denkt goed na, juist. Hij doet wat hij heeft geleerd en hij wandelt vervolgens uit geloof. Daarin is hij gehoorzaam. En er wordt ook wel eens gezegd dat een ezel dom is, want zelfs een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Maar dat valt nog te bezien hoe dom die is. Want als uitbeelding van het gelovig overblijfsel uit Israël heeft het Joodse volk en heel Israël zich gestoten aan de steen, eenmaal. Maar dat zullen ze niet tweemaal doen. Want als de Heer in de toekomst zal verschijnen, zullen ze hem aannemen. En voor de rest is het een sterk lastdier, hè? Het zou het juk dragen. Maar de Heer zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Toch? Kom tot mij. Neem mijn juk op u. Want mijn last is licht en mijn juk is zacht enzovoort. Matthäus 11 vers 28 en 29. En laat zo'n ezel nou vaak een mooi kruis op zijn rug hebben. Toch? Het schijnt dat het niet bij alle ezels zo is. Maar de ezels die ik in de kinderboerderij heb gezien. Die hebben allemaal een kruis op hun rug. Ja. Maar hier in de Bijbel vinden we dus die ezel als uitbeelding van Israël. En uiteindelijk dus hebben we een ezel wat gebonden is. Een ezel die gebonden is, een ezelin. Onder de wet, zit vast, kan geen kant op. Dat volk Israël was belast met de wet. Maar daarnaast was een veulen wat vrij was. Waar nooit een mens op heeft gereden. Nou, en dat is de gemeente. Of zijn wij geboren onder de wet van Israël? Wij zijn toch geboren uit God in Christus? En de wet is aan het kruis genageld. Wij hebben dat leven van daarna. Wij zijn niet onder de wet. Maar wij hebben wel onze wortels in Israël. In de belofte Gods. Als gelovig overblijfsel. Nou, en dat is het plaatje wat je hier dus ziet. En dus is Matthäus hoofdstuk 21 een ankerpunt voor Zacharia 9. Het werd in die dagen vervuld, maar gedeeltelijk. Maar het is nog wachten op de toekomst. Ja, dan krijg ik toch een beetje haast en dan blader ik nog even terug naar Zacharia hoofdstuk 9. Voor wat laatste woorden. Want in vers 9 vinden we dan dat vers wat in het Nieuwe Testament aangehaald wordt. Hij zal komen. Maar hij komt dan met Christus en de gemeente. Hij komt op een veulen en een jong der ezelinnen. En vervolgens staat er, ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. En ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal de heidenen vrede spreken. We moeten goed beseffen dat dit spreekt over een volk Israël wat zich bekeert tot de Heer, wat de naam des Heeren zal aanroepen. En tot op heden is dat nog niet zo. En ook het gedeelte wat nu teruggekeerd is naar het land, daarvan zegt Ezechiël, ja dat kan wel, maar het is een dood lichaam. De geest moet er nog in. Ze moeten eerst tot geloof komen. En dat zal pas zo zijn op het moment inderdaad dat ze geen kant meer op kunnen. In benauwdheid zullen ze de naam des Heren aanroepen. En dat zijn geen zaken van vreugde zoals dat in een andere context wel eens wordt genoemd, maar zo moet het gaan. Maar dan zal de Heer verschijnen en dan zal Hij komen en dan zal Hij eenheid brengen. En dan zal Hij zijn koninkrijk, wat in het verborgen nu is, waar wij onderdeel van uitmaken, zal openbaar worden. Nou ja, en vervolgens, ik lees vers 13, hè, we hadden het al over Griekenland gehad. Als ik mij Juda zou gespannen en ik Efraïm de boog zou gevuld hebben, zie je dat ze samenwerken dan vervolgens? Ze komen weer samen. Ze zullen tot één zijn. En ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland. Dat is dat laatste rijk. En u gesteld zal hebben als het zwaard van een held. En de Heere zal over hen lieden verschijnen en zijn pijlen zullen uitvaren. Zie je, Efraïm en Juda als pijl en boog, maar de Heer die zal schieten. Het is één. Waar die ezel uitbeelding aan geeft. En de Heere, Heere zal met de bazuin blazen en hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden. Nou, dat woordje zuiden, dat is eigenlijk Theeman, hè? Als de Heer komt, dat zijn zoveel profetieën die daarover spreken, dan is dat vanuit het zuiden, vanuit het buitenland. Theeman, Paran, Bosra, Petra, dat is waar de Heer zijn volk zal verzamelen. En vanaf daar zal hij naar Jeruzalem trekken, met zijn volk. En dan krijgen we de ware intocht. En dan, ja, dan zal men buigen voor de ware koning. Maar tot die tijd hebben we te maken met strijd. En wat we nu op dit moment zien, is dat die volken rondom Jeruzalem geen acht geven op de Heer. Maar er zal een moment komen dat ze wel moeten. Dat ze rekening met hem moeten gaan houden. En dan is er altijd iemand, ja, die dan vraagt van, nou, hoe zie jij dat enzovoort. Die eerste verzen in Zacharia hoofdstuk 9, ja, die spreken over bepaalde plaatsen. En ik heb nu geen tijd meer, de koffie wordt al gezet. Maar als je kijkt naar onze dagen, dan hebben die plaatsen een hele andere betekenis. En voor degene die daar een tipje van de sluier van willen, bijvoorbeeld Syrië heeft te maken met onze dagen. De Heer werd geboren in Syrië. Oh, ik dacht dat Bethlehem was. Ja, dat was, maar het was een provincie, Syrië. Het was een Romeins bezette provincie. Paulus, die bekeerde zich bij Damascus, weer Syrië. Eliezer was een Damaskener en die werd gebruikt om een bruid te zoeken voor Isaac. Syrië speelt een bepaalde belangrijke rol met betrekking tot onze dagen. En de Heer zegt van, nou, jullie kwamen niet tot geloof, maar Naaman de Syriër wel. Die buitenlander. En tot in onze dagen is het zo dat als je het evangelie zoekt, als je de waarheid zoekt, als je de Heer Jezus Christus zoekt, moet je niet in Jeruzalem zijn. Maar dan moet je in het buitenland zijn. En dat is waar Syrië uitdrukking aan geeft. Nou ja, er is nog wel meer over te zeggen. Maar datzelfde geldt voor Libanon. Dat is gewoon Laban. Wat deed Jacob daar? Zijn erfenis verzamelen in het buitenland. Toen hij op de vlucht was voor Esau. Nou, al die plaatsen hier hebben een bepaalde betekenis in die context. Met betrekking tot onze dagen. Simson, die pakte de poorten van Gaza en zette ze ergens anders neer. Maar dat spreekt over hoe de zaligheid weggenomen werd van de Joden en terecht kwam op een andere plaats. Nou, dat noemen we dan een typologische invulling. Dat is de vervulling in de verborgenheid. En al die plaatsen kun je zo nazoeken. Hij verzamelt zijn gelovige overblijfsel ook in onze dagen. Maar in de wederkomst zullen de schaakstukken letterlijk weer op de plek gezet worden waar ze verstonden. En krijgen we dus ook een letterlijke vervulling van deze dingen. En dan heb je letterlijk te maken met Gaza. Heb je letterlijk te maken met Syrië. Heb je te maken met Egypte. Het is toch ook wonderlijk dat al die landen er gewoon nog zijn, hè? Met dezelfde namen. Ja. Nou ja, en ik denk dat Rusland daar ook inderdaad een belangrijke rol nog in speelt. Maar de schaakstukken worden dus op hun plek gezet weer. Dan vraagt iemand wel eens van, nou ja, wanneer is dat dan? Weet jij dat dan? Nee, ik ben geen profeet. Ik weet niet wanneer de Heer komt. Wat ik wel weet is dat we het profetisch woord hebben wat zeer vast is. En op het moment dat we de schrift met schrift vergelijken, dan ontstaat er een plaatje wat je in de praktijk om je heen vervuld ziet worden. En op het moment dat al die elementen samenkomen, dan weten gelovigen het is zover. En ik denk wat er nu gebeurt, dat dat anders is dan wat er in het verleden gebeurd is. Schermutselingen, bommetje, raket. Er is hier geen weg terug. En hoe lang dat nog duurt, ja, als ik één ding van de hele COVID-periode heb geleerd, is dat alles in 1-2 weken heel sterk kan veranderen. En dat is met dit soort dingen ook. Dus we moeten dat gewoon afwachten. Maar de Heer, die zal komen. En hij zal een rechtvaardig oordeel brengen. En op het moment dat hij verschijnt, mogen wij weten dat wij met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Want dat is onze toekomstverwachting. En de broeder noemde het al in Titus hoofdstuk 2, vers 11. Daar wil ik dan mee afsluiten. Als laatste vers. Want dat gaat over onze verwachting. Want hoe pijnlijk de situatie ook in de wereld is, wij gaan wel onze Heer tegemoet. En er staat in vers 11 van Titus hoofdstuk 2, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En daar kun je niet onderuit. Het was voor alle mensen, het is voor alle mensen. Maar zoals het altijd is, is er slechts een overblijfsel wat onderwezen wordt door die genade. En er staat dus, en onderwijst ons. Je zou net zo goed kunnen lezen, maar onderwijst ons. Want het is weliswaar voor alle mensen, maar velen geven geen gehoor aan het woord van God. En het onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Waarom? Omdat dat moet? Nee, omdat we een hoger doel hebben. Omdat we onderweg zijn naar de toekomende. En dus in verwachting zijn. Er staat in vers 13, wij zijn verwachtende de zalige hoop en of namelijk de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dat is onze verwachting. En op het moment dat wij dus onderwezen worden door de genade, dan worden wij ook mensen met een toekomstverwachting. Wij verwachten geen schrikkelijk oordeel, maar wij verwachten onze zaligmaker en daar mogen we naar uitzien. En hij heeft zich voor ons overgegeven. Elke dag weer. En zo mogen wij ons leven ook in zijn hand leggen. Elke dag weer. Zullen we de Heer daarvoor danken? Trouwe God en Vader, dank u wel voor uw woord. Uw woord waarvan gezegd wordt dat het zeer vast is. Omdat het uit uw mond voortkomt en wat u spreekt, dat gebeurt. Dank u wel dat we één groot getuigenis mogen zien van de wonderen die u voortbrengt. Dat u van de beginnen gesproken hebt dat er licht zou zijn en er was licht. En dat licht mag nu ook schijnen in onze harten. Dank u wel dat we mogen leren dat we in Christus zijn. Dat we in één lichaam verzameld worden. Dat we uw kinderen zijn. En dat u ons opvoedt. Dank u wel dat we onderwezen mogen worden in de genade en mogen opgroeien en volwassen worden daarin. En dat we daardoor ook mogen leren zien wie we nu geworden zijn en waarheen we onderweg zijn. Dat we mogen leren wat u nu uitwerkt in deze schepping. Omdat dat ook onze toekomstverwachting is. Want als u zult komen, zullen wij met u verschijnen. Dank u wel dat we zo onlosmakelijk verbonden met elkaar mogen zijn in u. Dank u wel dat we mogen weten dat we elkaar op u mogen richten. Dat we niet verschrikt hoeven te zijn, dat we bang hoeven te zijn, maar dat we elkaar mogen vertroosten en bemoedigen dat die dingen altijd zo zijn gegaan. Maar u doet wat u hebt beloofd. We mogen elkaar indachtig maken op wie u bent en wat u doet. Dank u wel dat u voor ons bent overgegeven als onze hoge priester nu. Maar dat u eenmaal als koning zult verschijnen aan de wereld. Dank u wel dat we zo elke dag mogen leven uit het geestelijk voedsel in afwachting van uw wederkomst. Wilt u zo met een ieder van ons zijn in de situatie waarin we ons bevinden. Wilt u met ons gaan en ons brengen op de plaats van bestemming. Door uw geest. Amen.